Ja, de titel van vandaag is, zoals al gezegd, Masker af. Masker af. Zijn we net van het mondmasker af? En maskeren we ons afgelopen week al met een ander feest, het carnaval? Althans, een groot deel van de mensen onder de rivieren, die hebben dat gevierd. Met alle gevolgen van dien, zou je kunnen zeggen. Ik persoonlijk heb nooit iets echt gehad met carnaval. Ik weet niet, u wel, maar ik helemaal niet. Ik ben ook niet in Zuid-Nederland opgegroeid. Ik had het mee kunnen krijgen, want ik heb 2 jaar in Brazilië gewoond. Nou, als er ergens carnaval gevierd wordt, is het Brazilië. Maar ik was 3 maanden toen ik daar kwam en 2 toen we teruggingen, dus ja. Hè. Maar waar komt carnaval nou precies vandaan? Dat is niet helemaal duidelijk. Wat is nou de oorsprong? De een zegt het is van de Grieken afkomstig. Van de Griekse godin van de wijn, plezier en dans, die vereerden ze toen destijds. En volgens de Griekse mythologie werd dit feest gevierd werd deze god op een scheepskar gezet. En die ging dan door de stad Hellas heen. En die scheepskar die werd genoemd de Carus Navalis. Nou, daar zou het vandaan kunnen komen, het woord carnaval. Nee, en anders zegt het komt van het Romeins af. Een Romeins belangrijk feest was de Romeinse god Saturnus. Waarbij de slaven van meesters tijdens het feest heel veel vrijheid kregen. En die mochten zelfs hun meesters voor gek zetten. En er werden de rollen van de slaaf en de meester eigenlijk een beetje omgedraaid. Nou, om nou niet herkend te worden dat jij de slaaf was van een bepaalde meester, verkleedden ze zich zodat je ze niet herkende. En het was ook om geesten te verjagen dat ze maskers opdroegen en zo. Bij de opkomst van de katholieke kerk verbood de kerk zulke feesten. Toch gingen mensen feest vieren, want dat waren ze gewend. Dus dat deden ze ook verkleed om niet door de kerk herkend te worden nu. Van, ik ga nog even lekker helemaal uit mijn plaat deze avond. En ook daar werden de kostuums die bleven bestaan. Toen werd het carnaval een samentrekking van de woorden carnevale. Carnevale. Niet Italiaans, maar Latijns. Betekent letterlijk het vlees vaarwel zeggen. Vlees vaarwel. Dus je doet afscheid van de verkeerde neigingen. Het werd toen ook een inwijding van de vaste periode. De 40 dagen voor Pasen. Die afgelopen woensdag, als woensdag is begonnen. En dan verkleed je, zodat je weer onherkenbaar was voor de kerk. Carnavale. Wat ze gemeenschappelijk hadden in ieder geval, was dat ze zich gingen verkleden. Allemaal, of je nou Griek, Romein of katholiek was, je ging je verkleden, vermommen, je anders voordoen dan je was. En dat is waar ik het vanochtend over wil hebben. En dan heb ik het niet over een masker opzetten om ons beter te doen laten overkomen. Een masker om gevoelens vooral niet te tonen. Afgelopen jaar konden we hele leuke maskers zien. Dit is zo'n mondmasker. Dit is niet hij zelf, dat is in het ding. Dit is zo'n mondmasker. Dit was er ook zo eentje. Allemaal leuke mondmaskers. Of zo'n smiley, was ook leuk om aan te hebben. Maar onder het masker kon een heel ander gevoel zitten. Een heel ander gevoel kon eronder schuil gaan, die je niet ziet. Zo in dit geval zo'n beetje een huilend gezicht. We zijn wel van het mondmasker in de letterlijke zin af, maar het masker van onze ziel gebruiken we nog heel vaak. We hebben het allemaal zo geweldig op social media. Man, het is allemaal te gek en ons leven is helemaal geweldig. En op TikTok en Facebook, het is allemaal feest. En het is, nou, eigenlijk zou Facebook eigenlijk feestdoek moeten heten. Een doek voor je feest. Want waar het feest lijkt, is het ook vaak feestzoek. Hoe gaat het met je? Oh ja, gaat goed hoor. Gaat geweldig. Terwijl er achter dat masker allerlei verdriet schuil gaat die je niet ziet. Frustratie. Ook op het geloofsgebied zetten we vaak een masker op. Dat we zeggen, de Heer is mijn herder. Terwijl we geen idee hebben waar die op dat moment uithangt. Of we zeggen, de Heer is de rots waarop ik sta. Dat hebben we net nog gezongen. Hij is de rots waarop ik sta. Terwijl ons gemoed, onze houding in drijfzand zit en aan het wegzakken is. Maar we laten het niet zien. We zeggen, God is goed. Terwijl we tegelijkertijd teleurgesteld kunnen zijn in God zelf. Maar nee, God is goed. Ik moet zeggen, dat heb ik een paar keer ook gehad de afgelopen week. We kunnen allemaal van tijd tot tijd een masker voor onze ziel hebben en niet tonen wie of wat we werkelijk zijn. Maar daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het hebben over het masker van onze positie. En ik heb er al een beetje een tipje van de sluier opgelicht tijdens de laatste Bijbelstudie. Wie was er hier de laatste Bijbelstudie? Ja, kijk, ik mis er nog een heleboel. Tipje van de sluier opgelicht, maar dat wil ik nu verder uitwerken. En achteraf gezien ook een beetje in lijn met mijn laatste preek van O Mijn Hemel. Ook in lijn met de laatste preek van Bernie, zowel als John Patrick. En zoals gezegd, de 40 dagen voor Pasen zijn inmiddels begonnen. En ook de zondagsschool, wat even aangehaald is, begint met zo'n programma. Uit het boekje Beloofd Land in Zicht. Dan gaan ze vanuit Egypte op weg naar het beloofde land met de kinderen. Wat in geestelijke zin natuurlijk staat voor ons verlossing uit de wereld naar het koninkrijk van God. En dat begint in het boek Exodus. Dus ik wil vandaag ook lezen een stukje uit het boek Exodus 34. In Exodus 34 zijn we al in de woestijn aangekomen. Het volk is verlost. Ze komen bij de berg Sinaï of Horeb, waar God een verbond aangaat met het volk. Mozes gaat in Exodus 34 voor de tweede keer de berg op. Omdat na de eerste keer is hij 40 dagen weggebleven, heeft het volk, u kent het verhaal waarschijnlijk, heeft het volk een gouden kalf gemaakt in het dal. En als een afgod, omdat Mozes maar niet terugkwam, het duurde zo lang allemaal. Mozes komt uiteindelijk naar beneden en God wil eigenlijk dit volk uitroeien. En Mozes komt voor ze op, zegt verlaat dat volk niet God. En Mozes wordt opgedragen om voor de tweede keer stenen tafelen uit te houden en weer die berg op te gaan. Waarbij hij de 10 geboden of de 10 woorden van God krijgt. Nou, God daalt neer op die berg, spreekt tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Mozes buigt zich ter aarde neer en dan blijft hij weer 40 dagen, 40 nachten, daar komt die 40 ook vandaan, in Gods aanwezigheid. En dan lezen we vanaf vers 29 in Exodus 34. En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, de 2 tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand, toen hij van de berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de Heere met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan en zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. Mozes riep hen echter bij zich. En Aaron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug en Mozes sprak tot hen. Daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij gebood hen alles wat de Heer met hen besproken had op de berg Sinaï. En nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Maar telkens wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heer kwam om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken. Met andere woorden, als Mozes direct in contact stond met God, als hij sprak van aangezicht tot aangezicht, begon zijn gezicht te stralen. Echt te stralen. 40 dagen op die berg zijn geweest, zijn huid glansde helemaal. Zo zelfs dat het volk bang was om dichtbij te komen. Dat hebben we eigenlijk al eerder gezien. Toen waren ze ook bang voor God om dichterbij te komen. Toen God zich openbaarde op die berg met donder en wolken en bliksems. En toen zei dus Mozes, wij gaan niet naar God toe, wees jij maar onze spreekbuis. Zodoende heeft Mozes dat gedaan. En nu glanzen de huid van Mozes zo erg dat ze weer dachten, we hebben direct met God te maken. We laten maar even wegblijven. Maar Mozes roept ze uiteindelijk bij zich. Uiteindelijk kwamen ze ook en Mozes vertelt hun alles wat God hem heeft geopenbaard. En dan deed hij weer een doek voor zijn gezicht, een feestdoek. En als hij daarna weer met God in gesprek was, in de tabernakel, ging hij weer naar het heilige der heiligen, deed hij die doek weer af, sprak met God, kwam naar buiten, zijn gezicht glansde weer, en als de afstraling van Gods heerlijkheid, en daarna deed hij die feestdoek weer op, totdat hij de tabernakel weer inging en weer met God sprak. Mozes deed die feestdoek, zeg maar, om niet aan het volk te laten zien dat die glans verdween. Want die glans verdween, totdat hij weer met God in contact stond. Dus om niet te laten zien dat die glans verdween, deed hij dat voor zijn gezicht, alsof hij nog steeds direct in contact stond met God. Met andere woorden, in dit stukje zien we dat na elke directe ontmoeting met God straalde Mozes de heerlijkheid uit van God en die verdween weer zonder dat contact. Mozes had dus merendeel van de tijd een masker op, een feestdoek op. Hij wilde door dat feestdoek indruk wekken dat hij altijd door God sprak. Maar in werkelijkheid was die glans aan het weggaan en toonde hij de heerlijkheid van God maar ten dele. Het was diezelfde heerlijkheid die Jezus toonde toen hij op de berg van de verheerlijking was met Elia en Mozes. En dat hij samen met Petrus, Jacobus en Johannes die berg op ging. En dan staat er in Matteüs 17 ook dat hij voor hun ogen van gedaante veranderde. Hij veranderde van gedaante en zijn gezicht straalde als de zon. Dat is diezelfde heerlijkheid die daar openbaart die Mozes had toen hij in contact stond met God. Hij toonde zich als de ware vertegenwoordiger van God zelf op aarde. En op dat moment ook bij Jezus klinken diezelfde woorden als toen hij werd gedoopt. Dan komt God die openbaart zich en zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Jezus had geen feestdoek nodig. Jezus toonde altijd zijn vader. Hij zegt, wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Er was geen sluier voor nodig. In hem kon je altijd God herkennen. Hij deed dat masker af. Dat zegt hij ook in de Filippenzenbrief. Hij zegt, hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Maar ook aan ons wordt dat gezegd. Paulus schrijft in zijn tweede brief aan de Korintiërs en begint hoofdstuk 3, 2 Korinthe 3, met, u bent onze brief, zegt hij. Geschreven in onze harten. Gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, zegt hij, maar op tafelen van je vlees, van je hart. Dus Paulus refereert hier direct terug naar Mozes. Het is niet geschreven op stenen tafelen, maar op je hart. En hij zegt daarbij dat zij Christus niet meer vanuit die stenen tafelen vertegenwoordigen, maar vanuit de geest. En vervolgens zegt hij dat ze dienaars zijn geworden van een nieuw verbond. Niet meer het oude verbond met Mozes, maar een nieuw verbond. Niet meer naar de letter, zegt hij, maar naar de geest. Want de letter doodt en de geest maakt levend. En dan staat er in vers 7 en 8. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, hoeveel te meer zal de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Hoeveel te meer? Wij die in het nieuwe verbond leven, hoeveel te meer? Vers 15 en 16, ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Dan heb je die bedekking weer. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Vers 18. Wij allen nu, wij allen, dus ook die hier zit, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden, en er komt eigenlijk ook het verhaal van Jezus terug, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Goh, dat zijn wel wat woorden die aan ons worden gericht. In Christus wordt de bedekking die Mozes had weggenomen. Het masker is af. En daardoor veranderen wij naar hetzelfde beeld als Jezus van heerlijkheid tot heerlijkheid door de geest van de Heer die dat bewerkt. Want we zijn verlost van de wet. We zijn verlost van de regels. Of zoals John Patrick het afgelopen zondag voorlas uit Jesaja 28. Want het is gebod op gebod, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. Maar de bediening van Gods geest, zegt hij, is zoveel meer. Zoveel meer dan wat er ooit door Mozes werd ingesteld. Wij zijn deel van zo'n bijzonder verbond. Een veel beter verbond, zegt Hebreeën 7. Geen gebod, regel op regel, gebodje, gebodje, hier en daar een beetje, daar een beetje. Nee, niets, behalve dat ene gebod wat hierboven staat. Waar Bernie het over heeft gehad. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad. Niet zoals jij zelf lief hebt. Zoals hij jou heeft lief gehad. Zo moet je ook elkaar lief hebben, zegt u. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Dat is het getuigenis waar we net van gezongen hebben. Ons getuigenis is rijk. Heel rijk. En toch hebben we vaak zo de neiging om regeltjes weer in te gaan voeren. Weer dat masker voor te zetten. Ja, als je samenwoont, sorry hoor, maar dan mag je niet deelnemen aan het avondmaal. Regeltjes, gebod. Iemand die in zonde leeft, die moet je wel vermijden hoor. Vingerwijzing of zo. Ja, en je moet wel je tiende geven en je giftaak. En niet gepingel, maar geritsel. Want anders kan je geen lid zijn hoor, van deze gemeente. En kom vooral in je zondagse kleren, want je gaat wel de Heer ontmoeten, zeggen we dan. Maar je ontmoet de Heer niet fysiek, je ontmoet de Heer in de geest. Je gaat ook niet met je beste kleren onder de douche staan, omdat je de Heer toevallig daar ontmoet. He? Hij is daar, hij is overal, hij is daar bij je, overal waar jij bent, is hij ook. Het is een geestelijke zaak, niet naar de letter van de wet. We zijn daarvan verlost, het masker is af. En we hebben nog maar één gebod, die. We zijn meer dan bergbeklimmers als Mozes. We zijn bergverzetters. We zijn meer dan een ontvanger van 10 woorden. We zijn zelf een open brief om de mensen te laten lezen. We zijn meer dan de wet op iets harts. We hebben de wet in ons hart. We zijn meer dan onwetend wat Gods wil is. We mogen zijn wil kennen. Het masker is af. We mogen zijn wil kennen. De bedekking van ons hart is weggenomen. En we kunnen die wil van God kennen. Veel mensen zeggen van, ja, maar ik weet de wil van God. Ik weet niet wat de wil van God is in mijn leven. Ik weet het niet. Jezus zegt in Marcus 3, vers 35. Want wie de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Petrus zegt in 1 Petrus 4. Om naar de wil van God de tijd die nog rest in het vlees te leven. Johannes zegt, om maar even heel Nieuwe Testament door te gaan. 1 Johannes 2, vers 17. De wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Paulus zegt in Romeinen 12. Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dat je mag erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. En dan kan je zeggen, waarom zou het Nieuwe Testament ons de opdracht geven om de wil van God te kennen als we dat niet zouden kunnen kennen. Dat doen ze dus niet. We kunnen de wil van God kennen. We kunnen zeggen dat we dat weten, maar dat komt waarschijnlijk als we dat niet weten, omdat we misschien te weinig het woord lezen, misschien te weinig ons openstellen voor Gods geest, wat hij zegt, ons stille tijd houden, er niet voor bidden, dat je wordt hervormd in je denken en de wil van God leert kennen. Dat is ook wat Paulus voorbidt in Colossens 1 vers 9. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat is zijn gebed voor die gemeente. Dat is mijn gebed voor deze gemeente. Dat we echt met de kennis van zijn wil worden vervuld in alle wijsheid en geestelijk inzicht. En hij spreekt dat tegen mensen die nog niet de Bijbel hadden zoals wij die hebben. Daar werd voor gebeden dat ze dat inzicht zouden kunnen krijgen. Wij kunnen en mogen leven naar de wil van God door gebed, door Gods geest, door Gods woord. We hebben zoveel meer. Ja, zeggen we dan, maar God zegt zelf in Jesaja 55 vers 8, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En mijn wegen zijn niet jouw wegen, luidt het woord des Heren. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Zie je, wij weten zijn wil niet. Maar dan lezen we het niet in de context. Want het vers daarvoor staat, in vers 7, de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. Hij bekeerde zich tot de Heere En dan komt het vers, mijn gedachten zijn uw gedachten. De gedachten van een goddeloze zijn niet de gedachten van God. De weg van een goddeloze is niet de weg van God. En God zegt, bekeer je, dan kan je mijn wil leren kennen. Daarom zegt Paulus, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken, opdat je mag erkennen wat de wil van God is. Wordt vernieuwd. Jezus zegt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo op aarde. Ons is gevraagd zijn wil te doen hier op aarde. En die mogen we kennen. Misschien wordt het tijd om dat masker af te doen. En gaan leven naar de wil van God. Gaan leven naar, eigenlijk waar het 2 weken geleden over ging, de hemel op aarde te brengen. Om te gaan doen en met name te denken naar onze nieuwe natuur. We hebben een nieuwe natuur gekregen. We zijn een nieuwe schepping. We hebben een nieuw staatsburgerschap. En dan mogen we zien hoe de gemeente kan gaan veranderen als we dat masker afdoen. Direct na de oproep van Paulus om hervormd te worden in je denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaagde en volmaakte wil van God is, begint hij gelijk daarna met de uitwerking daarvan in de gemeente. En ik heb ze even voor u op een rij gezet. Dus dit zegt hij, als je gaat doen naar het vernieuwde denken. En ik zal het langzaam voorlezen dat je weet wat er staat. Vernieuwd denken, profetie, dienstbetoon, onderwijzen, bemoedigingen, oprecht uitdelen, leiding geven, ontferming, ongeveinsde liefde, afkeer van het kwade, broederlijke liefde, eerbetoon, vurig van geest, dienen, verblijden, geduld, volharding, deelgenoot in lijden, gastvrijheid, zegeningen, eensgezindheid, geen vergelding, vrede enzovoort. Dit staat allemaal direct achter die tekst van Paulus. Hij zegt, word vernieuwd naar je denken. En dan is dit het gevolg. Zo'n gemeente groeit in geloof, groeit in aantal. En dat is ook wat er gebeurde in die eerste gemeente. Waarvan staat dat ze eendrachtig waren, ze hadden blijdschap, ze waren eenvoudig van hart en ze loofden en geloofden God. En ze stonden in de gunst bij heel het volk. En dan staat er achteraan, en de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Een gemeente zonder masker. Een gemeente die niet een wijzende vinger had van, ja, je moet wel dit en dit doen. Maar een ontvankelijk hart had voor de mensen om hen heen. En ze stonden in de gunst bij heel het volk. En als je daar nog bij optelt, als je bij deze dingen nog optelt, wat het woord zegt, wat wij allemaal ontvangen hebben in het nieuwe verbond, dan komt er nog meer bij. Een goddelijke natuur, gerechtvaardigd, genade, geheiligd, koninklijk, volmaakt, onberispelijk, schoongewassen, uitverkoren, verlost, autoriteit, vrede met God, fijngevoelig, verzoend, kind van God. Dit is wat jou, u en mij is gegeven. Dit is wat Paulus noemt, alle geestelijke zegen is in Christus. Is aan ons gegeven. Oh ja, ja, ja. Goed hoor. Dit is ons gegeven. Wij zijn een nieuwe schepping. We zijn wedergeboren kinderen van God met een nieuwe natuur. We zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Ons paspoort heeft een nieuw land van oorsprong. Niet Nederland, maar hemelland. En in dit land hebben we de mogelijkheid van God gekregen om te wandelen in de gezindheid van Christus, stralend, zonder masker, omdat we altijd in contact staan, mogen staan met God door zijn geest. Altijd. Een gezindheid van Jezus in wiens mond geen bedrog is gevonden, die als hij gescholden werd niet terugschold, als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, 1 Petrus 2. Wij zijn erfgenamen geworden van een veel beter verbond in Christus. En erfgenamen ontvangen alleen maar iets als er iemand sterft. En Jezus is voor ons gestorven om ons dat te geven. Wij zijn zijn erfgenamen. Wat een goede boodschap. Wat een blijde boodschap. Wat ons is geschonken Dat is de boodschap van het evangelie voor jou, voor mij. En het zou toch wat zijn dat de mensen, als je ziet dat mensen in de wereld, als er een erfenis is, dat ze vaak vechten om die erfenis. Ja, maar dat was voor mij, daar zat mijn stickertje op. En het zou wat zijn als wij zo'n rijke erfenis krijgen van de Heer, en we zeggen van, ik kijk wel of ik het wil hebben. Kom het wel een keertje halen, of zo. Jezus geeft gelijkenis over het koninkrijk van God als een schat die in de akker is verborgen. En iemand vindt dat en die verkoopt alles wat hij heeft om die akker te mogen hebben. Hij geeft de gelijkenis van een koopman die parelen zocht. En toen hij die vond, verkocht hij alles wat hij had om die parel te mogen hebben. Het opvallende in die gelijkenis is dat hij staat er, ze hadden hem gevonden, maar ze verkopen toch alles wat ze hebben om dat te kunnen hebben. Wij zeggen van wie het vindt mag het houden. Nee, wie het vindt mag alles verkopen en dan mag je het hebben. Dat is wat Paulus bedoelt met leg de oude mens af. Word vernieuwd in de geest van uw denken en bekleed je met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. We zijn geschapen overeenkomstig het beeld van God en worden daarom bekleed met een nieuwe mens. En een nieuwe geest. We mogen wandelen in de gezindheid die Jezus had, die de Heer ons gegeven heeft. Het is zijn erfenis aan ons, omdat we deel zijn van een nieuwe verbond. Dat in alles wat we doen, God herkend mag worden. Net zoals bij Jezus. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dat is onze roeping, herkend te worden, ons getuigenis. Rijk is ons getuigenis. Zonder masker, zonder regeltjes, zonder geboden. Maar door de liefde die de Vader ons gegeven heeft, die we mogen uitdelen naar de ander. Wij maken vaak een groot probleem van mensen die in zonde leven. God zou dat echt, die kan daar niet mee omgaan met zonde. God kan zonde niet aanzien, zeggen we dan. Nou, ik heb nieuws voor je. God kan heel goed met zonde omgaan. Veel beter dan dat wij kunnen. Hij vindt het erg, hij vindt zonde erg omdat het voor jou een probleem is. Zonde is jouw probleem, niet zijn probleem. We zeggen daar vaak dat, ja, zonde kan God niet aanzien, maar God kan het heel goed aanzien. Als Jezus het beeld is van de Vader, dan zien we dat Jezus juist met zondaars omgaat. Hij praat met ze, hij eet met ze, hij gaat met ze naar huis, gaat met ze om. En Paulus brengt dat heel mooi onder woorden in 1 Timotheüs 1 vers 13. Hij zegt, zeer overvloedig is de genade van onze Heere geweest met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord, zegt hij, en alle aanneming waard. Wat dan? Nou, dat Christus in de wereld is gekomen om zondaren te behouden. Hij is in de wereld gekomen voor de zondaar. God, de Vader kan heel goed omgaan met zonde. Jezus kan heel goed omgaan met zonde. Gods geest kan heel goed omgaan met zondaren. Want hij heeft het uitgestort over alle vlees. Iedereen, niemand uitgezonderd. Maar het is de vraag of je het wil aannemen. Zelfs een persoon als Saulus, die Jezus vervolgde, daar kon hij heel goed mee omgaan en dat werd de apostel Paulus. Hij kon heel goed omgaan met mijn zonde. Toen ik nog een vijand was van hem. En hij mij behoud schonk. Dus als Jezus en de Vader en Gods Geest goed kunnen omgaan met zonde, dan zouden ook wij dat moeten kunnen. Omdat wij het beeld zijn, geschapen naar God. Vertegenwoordigers van diezelfde God. En misschien zouden we ons minder moeten bezighouden met de verschillen binnen de kerkmuren. En van gebod op gebod, regel op regel en een beetje hier en een beetje daar. En zouden we ons meer moeten bezighouden misschien met het omgaan met zondaren. Om het gezicht van Jezus te tonen. Dat het van ons gezicht straalt. Dat dat masker af is. En dan zien wat er gaat gebeuren in de gemeente en bij de mensen om ons heen. Zonder masker zijn heerlijkheid laten zien. Dat is het werk wat Gods geest in ons wil bewerken. Dat is zijn doel. Hij wil Jezus in ons vormen. Dat is zijn wil. Als je niet weet wat zijn wil is, dat is zijn wil. Een beetje meer hemel op aarde. Een beetje meer van zijn heerlijkheid. Dat is de tekst aan het begin van deze preek. 2 Korinthe 3 vers 18. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals de Geest dit door de Heer bewerkt. Wij worden gevormd door Gods Geest van heerlijkheid naar heerlijkheid. Dus uiteindelijk is de vraag vandaag voor ons allemaal, voor mij ook. Wandel je nog met dat masker op? Dat de mensen het gewoon niet zien, dat je het bedekt en je gaat meer met de wereld mee als met waarvoor je staat. Het zij als persoon, het zij in je geloof. En dan is de aansporing van vandaag is dan heel mooi gemaakt. Masker af. Masker af. En wandel naar je nieuwe natuur. Naar je nieuwe schepping. Als kind van God, als afgezant van Christus. Als open brief voor wie Jezus is. En laat je daarin leiden door Gods Geest. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Amen. Zullen we nog danken voor zijn woord. Vader, ik wil u in de eerste plaats danken dat u mijn stem hebt laten, goed hebt laten zijn. Dank u Heer dat we zo met elkaar uw woord mochten openen, mochten overdenken. We danken u voor wat we zijn in Christus. Een nieuwe schepping. En dat alles doordat u ons die erfenis hebt geschonken door uw dood, door uw opstanding. Door wat uw bloed voor ons heeft vrijgekocht. Vrijgekocht van de wet. Door u is de wet vervuld. En is de opdracht, heb die ander nou zo lief zoals ik jou lief heb. Vader, help ons zo om uw geest die ruimte te geven. Dat we steeds minder in die wereld zijn. Minder van de wereld zijn. Maar meer in uw wereld staan en die vertegenwoordigen. Het koninkrijk van God. Een beetje meer hemel op aarde. Ons getuigenis is rijk. Rijk van verhalen. Verhalen van liefde. Vader, zo dank u Heer dat we ook in die gedachte wat we hebben mogen ontvangen, deel mogen hebben aan dit avondmaal. Dat we dit alles hebben verkregen, wat we net hebben gelezen, door de dood van uw Zoon Jezus Christus. En zo dank u Heer dat u dat in ieder van ons bewerkt, van heerlijkheid tot heerlijkheid in Jezus' naam. Amen.